Gemeente, jongens en meisjes, Lucas 18, vers 10. Lucas 18, vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. Stel je nou eens voor, je zit op een middelbare school en de leraar of de lerares heeft een repetitie opgegeven. Jij ijverig of minder ijverig aan gewerkt. Die repetitie gemaakt. En de leraar zegt, je mag hem zelf nakijken. Dat zal niet vaak gebeuren, denk ik. De meester, de leraar kijkt hem na. Maar in dit geval, je moet hem zelf nakijken. Nou, dat loopt wel goed af, denk ik, hè. Ik denk dat dat wel goed afloopt, hoe je hem ook gemaakt hebt. Je zult jezelf niet gauw een onvoldoende geven. Je kijkt wel uit, om er dan een 4 of een 5 of een 6, een 8, een 9, misschien zelfs wel een 10. Als je een beetje durft, zet je er een 10 boven. Ja, zo gaat dat. Als mensen zichzelf beoordelen mogen, dan pakt het gewoonlijk best goed uit. Als je rijexamen doet en je mag zelf bepalen of je geslaagd bent, dan zijn er maar weinig die zakken. Jezus, de Heer Jezus, had ook nog wel eens te maken met mensen die hun eigen repetities nakeken. En dat pakte heel goed uit voor henzelf. Heel goed pakte dat uit. We denken dan al gauw aan de fariseeën, waar iedereen wel eens van gehoord heeft. Hè? De fariseeën. Maar het waren niet alleen maar de fariseeën die dat deden, hoor. Hun eigen repetities nakijken. Dat waren ook de overpriesters en de schriftgeleerden en de sadduceeën, die konden er ook allemaal wat van. He, die hadden dus nog wel andere groepen onder het volk die daar wat van konden. Dat waren allemaal mensen die, zo staat er, bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Zij rechtvaardig. Zij goed. Een 8, een 9 of een 10. En de anderen waren allemaal knoeiers. Dat was allemaal volk van niks. Dat waren allemaal maar overspelers en dieven en moordenaars. Dat waren allemaal mensen die aan God nog gebod deden. Zo dachten ze. Het was zwart of wit. Zij waren de goeie. En de rest, die deugde gewoon niet. Op voorhand al niet, die deugde niet. Die deugde van geen kant. Wat denken jullie? Zouden zulke mensen er nou nog zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat die er nog meer zijn, ook onder de kerkmensen. Meer dan dat Jezus lief is. Ja. Meer dan dat Jezus lief is. Zijn er die ook nu nog? Mensen die denken van ja, maar ik doe het goed hoor. Ik leef netjes, ik ga naar de kerk enzovoort enzovoort, ik doe het goed hoor. En dat andere, dat is allemaal een stukje minder. Dat zijn 1, 2, 3, die halen de 6 niet. Nee, dat blijft in de onvoldoende steken. Allemaal, wij zijn goed, zij stukken minder. Heer Jezus heeft zulke mensen, zulke hoogmoedige mensen op het oog. Als hij deze gelijkenis vertelt. En wat is nou een gelijkenis? Wat is nou een gelijkenis? Nou, dat is een kort verhaal. Een kort verhaal dat niet echt gebeurd is. Maar dat wel zomaar gebeurd zou kunnen zijn. En dat ook een bedoeling heeft. Jezus bedoelt er iets mee. Het heeft altijd een bedoeling. Denk maar eens aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De meesten van jullie zullen die wel kennen. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die man die onder moordenaarshanden daar viel op de weg. Hij lag toch half dood. Dan komt er een priester aan, komt er een leviet aan. Loopt passeren en dan komt er een Samaritaan aan. En die laat hem op zijn ezel en brengt hem in de herberg. Nou, zoiets is niet echt zo precies gebeurd. Maar het zou zomaar wel kunnen gebeuren. En de Heer Jezus die heeft daar een betekenis aan willen geven. Hè? Want je moet wezen zoals die Samaritaan. Die was de naaste van degene die daar op de weg lag. En hier in hoofdstuk 18 van Lucas vertelt de Heer Jezus twee gelijkenissen over het bidden. Die staan na elkaar. In de eerste gelijkenis, die van de onrechtvaardige rechter, die weduwe die aanhoudt, daar gaat het over, je moet altijd bidden, niet stoppen. Niet ophouden. Doorgaan. Volharding. Zoals die weduwe, die vrouw, dat ook deed. De aanhouder wint. Bidden, bidden, almaar bidden, blijven bidden. En in de tweede gelijkenis, en daar gaat het vanmorgen hierover, in die tweede gelijkenis, zegt de Heer Jezus hoe je bidden moet. Dus in de eerste gelijkenis dat je altijd bidden moet. Niet opgeven. In die tweede gelijkenis zegt de Heer Jezus, maar hoe bid je nou op een goede manier? Niet zoals die fariseer. Maar wel zoals de tollenaar. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Daarin verschilden ze niet van elkaar. Ze gingen beide op naar de tempel om te bidden. Op zichzelf is dat wel een goede zaak hoor. Naar Gods huis te gaan. Hè? Ja, dat moet je doen. Iedere zondag ook doen. Naar Gods huis te gaan. De tempel was 7 dagen in de week open. Nou, dat zou wel goed zijn als onze kerken 7 dagen in de week open zijn. Waren. Dat zou wel goed zijn. Maar dat is bij ons niet zo. Wij hebben de kerk alleen maar op de zondag open. Maar dan moet je er wel wezen natuurlijk. Jazeker. Nou, ze waren er allebei. De fariseer en de tollenaar. Zullen we ze allebei eens eventjes gadeslaan. Eventjes op ze letten wat ze nou doen. De een voor de ander. Wat doen ze nou daar? Want kijk, daarin komen ze overeen. Ze gaan allebei naar de tempel. Allebei gaan ze naar de tempel. Maar dan houdt de overeenkomst al gauw op. Want verder verschillen ze ontzaggelijk van elkaar. Echt ontzettend veel van elkaar. Die fariseer. En die tollenaar. Die fariseer, die loopt het voorhof van de tempel in. En hij loopt meteen door. Hoe zag dat eruit daar? Hoe zag dat er nou uit? Dat weet je misschien wel, hoe dat eruit zag. Als je in het voorhof kwam, het eigenlijke voorhof van de tempel. Je had meerdere voorhoven. Je had een voorhof waar alleen de vrouwen mochten komen. Je had een voorhof waar alleen de heidenen mochten komen. In de dagen toen de Heer Jezus er was, had je verschillende voorhoven in de tempel. Maar het gaat nu over het echte voorhof. Het echte voorhof, hè, waar je binnen ging om te bidden tot God en waar iedere Jood, iedere Israëliet die rein was, komen mocht. En wat deed nou die fariseer? Die liep meteen door, zei ik. Die liep meteen door. Want hoe zag dat daaruit? Nou, als je het voor of binnenkwam, dan had je eerst het altaar waar de offers werden gebracht. Dat stond als eerste opgesteld. Daar kon je niet zomaar aan voorbij. Nee, dat stond daar. En je kwam oog in oog met dat brandofferaltaar te staan. Daar vindt de verzoening plaats met God. Daar kan niemand langs heen. U niet, ik niet. Jij niet, geen fariseer, geen tollenaar. Daar kan niemand langs heen. Dat kun je ook niet over het hoofd zien. Dat altaar, dat stond daar. Dat kon niemand over het hoofd zien. Die fariseer die liep door. Die liep er langs heen naar voren toe. Hij bleef niet achteraan in het voorhof staan. Hij vond dat hij wel door kon lopen tot aan het heilige toe. In het heilige mocht hij ook niet komen. Daar mochten de priesters alleen. Maar vlak voor het heilige, daar hield hij blijkbaar stil. Met zijn rug naar het altaar toe. Dat was hij al voorbij. Dat had hij niet meer nodig. Dat is erg, hè, als je het altaar niet meer nodig hebt. Als je de verzoening met God niet meer nodig hebt. Als je de Heere Jezus niet meer nodig hebt. Je meent zo eventjes door te kunnen lopen naar God. Dat altaar voorbij. Niet meer nodig. Want jij bent immers goed. Dacht hij. En hij gaat daar staan om te bidden. Hè, met zijn gezicht natuurlijk naar het heiligdom, naar de tempel toe. Naar het heilige en het heilige der heilige dat erachter is. En ja, bidden. Wat is nou bidden? Hè? Bidden, dat is iets vragen aan God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat is het voornaamste wat we aan God moeten vragen. En dan ook ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Daar stond zijn vader, hè. Dat stond onze vader. Dat zijn de dingen die wij aan God moeten vragen. Vragen, ja, want we hebben ze nodig. Hè? We hebben het nodig. Dat is nodig dat we dat aan God altijd maar blijven vragen. Maar deze fariseer, die vraagt helemaal niets. Die heeft helemaal niks van God nodig. Hij heeft alles al. Hij heeft helemaal niks van God nodig. Dat is eigenlijk geen bidden. Ik dank u. Ja, zeker danken hoort er in het bidden ook bij. Maar een gebed dat alleen maar is ik dank u. En niks aan God vraagt, dat is geen gebed. Dat is geen gebed. Want bij bidden heb je altijd iets van God nodig. En deze fariseer zegt alleen maar, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Ja, als we goed luisteren, jongens en meisjes, dan hoor je dat hij wel God ervoor dankt. Ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Ik dank u. He, dat lijkt wel heel mooi, he, dat hij er in ieder geval niet zichzelf voor bedankt. Dat hij niet zegt, ik dank mijzelf dat ik niet ben zoals de andere mensen. Dat had hij ook nog kunnen doen. Ik dank mijzelf dat ik niet ben zoals de andere mensen. Maar dan had hij net zo goed thuis kunnen blijven. Als hij toch alleen maar zichzelf bedankt en niet God. Nee, dat lijkt wel heel mooi dat hij zegt, ik dank u dat ik niet ben, o God. Ik dank u dat ik niet ben zoals de rest. Maar het is niet zo mooi als dat het lijkt, hoor. Het is toch niet zo mooi als dat het lijkt. Want als je ziet wat hij daarna allemaal zegt, dan klinkt dat wel mooi, ik dank God. Dat klinkt wel mooi, maar hij dankt eigenlijk toch alleen maar zichzelf. Dat blijkt uit alles wat hij daarna zegt. Hij dankt alleen maar zichzelf. Dat hij beter is dan al de rest. En ook dan die vuile tollenaar die daar achterin staat. Die heeft hij wel gezien hoor, met een glimp van zijn ogen. Die heeft hij wel gezien. Hij is ook beter dan die vuile tollenaar daar achterin. Dat is iets, jongens en meisjes gemeente, dat is iets wat mensen heel vaak doen. En jij misschien ook wel. Zichzelf met een ander vergelijken. Zichzelf met een ander vergelijken. Je eigen repetitie beoordelen. Dan sta je altijd hoog. En de rest zal er wel niks van gebrouwen hebben. Die zal wel een stuk lager zijn uitgevallen. Vroeger was er een spreekwoord in gebruik en dat is waar. En dat spreekwoord dat luidt zo. Wie zichzelf aan een ander spiegelt, die spiegelt zich zacht. Als je je aan een ander spiegelt, dan spiegel je altijd zacht. Dat was dat altijd voordelig voor jezelf uit. Hè? Want die, daar markeert dat aan. En die, daar markeert dat aan. En die, en die, en die. Nou, als jij je klasgenootjes zo eens bekijkt, dan weet je vast en zeker op allemaal wel iets aan te merken. Die is te luidruchtig in de klas. Die is te brutaal tegen de meester. Die moet altijd zijn zin hebben. Je weet op iedereen altijd wel aan te merken. Maar is er dan op jou niks aan te merken? Nee, dat zie je vaak niet. Anderen zullen ook op jou wel wat aan te merken hebben. Vast en zeker hoor. Vast en zeker. Op ieder mens is wel wat aan te merken. Maar dat zie je zelf vaak niet. Daar ben je vaak blind voor. Ja, die en die en die en die. En dan keuren we iedereen af. Hè? Dat is een najoch. En dat is helemaal geen leuk wicht. We keuren iedereen af en ja, zelf. We denken toch dat we zo'n beetje de beste zijn. De aardigste, de leukste, de vriendelijkste, de mooiste, hè, de knapste. Ja, dat denken we dan van onszelf. Hè. We denken van onszelf dat we boven de rest uitsteken. Nou, zo was het dus met die fariseer ook. Hè. Hij vergeleek zichzelf met iedereen en hij zegt tegen de Heere God, ik dank u dat ik beter ben dan al die anderen. Dan al die anderen, want hij vult het maar in. Dat zijn allemaal rovers, overspelers, slechte mensen. Hè? Mensen die niet deugen. En ook die tollenaar erachterin, die deugt van geen kanten. En wat hij ook nog doet, dat is dit. Hij gaat zijn eigen prestaties opsommen. He, dus eerst gaat hij zich vergelijken met anderen. Pakt goed uit voor hem. En dan gaat hij ook nog tellen. Optellen. Wat hij allemaal in zijn etalage heeft staan. He, zoals een winkelier trots op zijn etalage. Er wordt trouwens hier op Urk, ik dacht dat het was bij Urk in Wintersferen, ook een wedstrijd gehouden in het oude dorp. Wie de mooiste etalage heeft, hè? Wie de mooiste etalage heeft ingericht. Nou, kijk, die fariseer, die staat ook zijn eigen etalage in te richten. En die zet alle dingen keurig op zijn plek, hè? Netjes. En hij zegt van dit staat er en dat staat er en dat staat er. Ik vast twee keer per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En zo zal hij nog wel wat meer hebben gesomd, opgesomd ook. Hij zal vast nog wel meer in zijn etalage hebben gehad. Hè? Zomaar een paar voorbeelden worden in onze tekst genoemd. Ik vast 2 keer per week. Dat is meer dan wat eigenlijk nodig was hoor. Want een Israëliet hoefde maar 1 keer per jaar te vasten. Niet 2 keer per week. Maar 1 keer per jaar hoefde men te vasten. Dat was op de grote verzoendag. Dan moest je vasten. Anders niet. En tiende, ja, je moest tiende brengen van tarwe. En van het vee, de opbrengst van het vee. En moest je tiende brengen in het heiligdom. Maar fariseeën die plukten zelfs de selderie in de tuin. Nou, heb je zo'n klein stukje selderie staan misschien. Want daar heb je niet veel van nodig, hè, van die kruiden en zo. En ja, dan plukten ze daar ook 10% van. En dan liepen ze mee te sjouwen naar het heiligdom toe. He, zo precies waren ze. Zo precies, hè. Veel meer dan wat God eigenlijk bedoeld had. Zo precies waren ze in dat geven van die tiende. En daar waren ze zo trots op als een pauw. Dat ze zo precies waren in al die dingen. Zijn eigen etalage inrichten. En de eerste prijs opeisen. Ja, dat wilden ze zo graag. En lieve mensen, ouderen, maar ook jongens en meisjes. Herkennen wij niet heel veel van die fariseer bij onszelf? Wees nou eens eerlijk. Wij vinden die fariseer misschien maar een nare figuur. Zo goed met zichzelf getroffen heeft. Maar verschillen wij nou eigenlijk wel zo heel veel van die fariseer? Ik vrees van niet. Wij hebben daar heel veel van ook. Heel veel van. Ook als kerkmensen hebben we daar heel veel van die fariseeën. Weet je wat wij eigenlijk moeten leren bidden allemaal? Wij moeten allemaal leren bidden: O God, wees mij de fariseer genadig. Dat zou een goed gebed zijn geweest. Als hij toch eens zo in die tempel had gestaan. Hè? O God, wees mij de fariseer genadig. Daar is alles mee gezegd. En wij moeten dat ook maar bidden. Wees mij kerkmens genadig. Wees mij dominee van de Moriakerk genadig. Wees mij ouderling en diaken van de Moriakerk genadig. Wees mij kerkganger in de Moriakerk. Wees mij genadig. Want dat is het gebed dat eigenlijk op onze lippen past. Op ieders lip past. Ook van jongens en meisjes. Hoe klein je ook nog bent. O God, wees mij. En dan vul je eigen naam erin. Wees mij genadig. Een zondig mens. Een zondaar. Want dat zijn we allemaal hoor. Juist ook als we hoogmoedig zijn. Zijn we zondige mensen. Hoogmoed, daar is mee begonnen hè, in het paradijs. Met hoogmoed is het begonnen in het paradijs. Dat was de oerzonde. Daar is de zonde mee begonnen. En die zonde die zit in ons allemaal. Wees mij hoogmoedig mens. Wees mij genadig, Heere. Mij fariseer. Want de fariseer die schuilt ook hier in mijn boze hart. En in uw en in jouw boze hart. Daar schuilt die fariseer die daarvoor in staat. En goed van zichzelf denkt. Zijn etalage inricht. Nee, houd daar eens mee op fariseer. Wees mij de fariseer genadig. Dat moet je gaan zeggen. En als die fariseer dat geweten had, dat beseft zou hebben, dan zou die ook daarachter in de tempel staan, achterin het voorhof en niet voorin. Dan zou die ook bij, voor het altaar nog, voor het altaar nog, met zicht op het altaar dat voor je is. Nou, we letten maar eens eventjes op die man die daar achterin staat. De ander was een tollenaar. En wat is nou eigenlijk een tollenaar? Ja, daar zit het woordje tol in. En tol, dat is geld dat je moet betalen als je bijvoorbeeld een bepaalde brug over wil of een tunnel door wil. In Nederland heb je dat haast niet meer. We hebben bij mijn weten nog twee plaatsen waar je tol moet betalen. De Westerschelde-tunnel. En van Terneuzen naar, zei je, Zeeuws-Vlaanderen toe. Nee, net andersom. Van Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen ligt in Zeeuws-Vlaanderen, naar Zuid-Beveland toe. En onder Dordrecht, de Kiltunnel, dat zijn nog toltunnels. Maar voor de rest hebben we dat niet meer in Nederland. In het buitenland wel, in Frankrijk, als je over de snelwegen wilt gaan. Hè, ik ben misschien wel eens op vakantie in Frankrijk geweest. Daar heb je die tolpoortjes, hè, die tolpleinen, waar je tol moet betalen. Maar een tollenaar was echt niet alleen maar iemand die langs de weg zat om te zorgen dat er geld binnenkwam dat je door mocht rijden. Nee, een tollenaar was eigenlijk een belastingbeambte in de brede zin van het woord. Hè. Iemand die de belastingen moest innen voor de Romeinse overheid. Dus hij zat niet alleen maar langs de weg. Hij zat gewoon in zijn tolkantoortje. En hij inde de bedragen die de mensen moesten geven aan de overheid. De belasting die je verschuldigd. Als een belastingambtenaar. En je weet misschien wel, ze waren nog wel eens een keer oneerlijk. Oneerlijk. Ze werden ook met de nek aangezien omdat ze met de Romeinen, in dienst van de Romeinen waren. Maar ze waren ook oneerlijk, want ze staken nog wel eens een keer geld ook in hun eigen zak. Dan namen ze meer dan dat ze mochten nemen en dat verdween in hun eigen zak. Dat is oneerlijk. En hier heb je nou een tollenaar die daar toch op een of andere manier last van gekregen heeft. Dat is een goede zaak hoor. Als je zonde hebt gedaan, welke zonde dan ook, dat je er dan last van krijgt. De meeste mensen krijgen er geen last van. Die zeggen, we gaan er lekker mee door. Lekker mee door. Die hebben er soms schik van dat ze de zaak bedotten kunnen. Maar deze tollenaar had er last van gekregen. Het was hem tot zonde geworden, wat hij deed. En als je nou bewust werd dat je iets verkeerd had gedaan, hè, in Israël, dan ging je naar de tempel. Dan ging je daar een offer brengen. Een schuldoffer brengen. En ongetwijfeld, dat leidt geen twijfel, ongetwijfeld is deze man naar de tempel gegaan om hier een schuldoffer te brengen. Want dat deed iedere Israëliet als hij zich van zijn kwaad bewust werd en hij ging God zoeken. Dan ging je naar de tempel, dan moest er een schuldoffer worden gebracht. En daarom stond hij ook achterin met het zicht op het altaar. Hij stond van verre, want hij durfde ook niet zomaar door te lopen zoals die fariseer dat deed. Nee, dat durfde hij niet. Hij was een zondaar. Heb je dat ook wel eens gezien, dat je een zondaar bent? Heb je daar ook wel eens last van gekregen? Zit jou dat ook wel eens niet lekker? Dat je zulke slechte dingen doet. En als je er dan last van gekregen hebt, wat doe je dan? Zeg je dan tegen jezelf, ik zal het nooit weer doen? Ja. Dat is een goed voornemen om het nooit weer te doen. Maar ja, dat levert meestal niet veel op. Hè. Dat levert niet zo vaak wat op. Ik zal het niet weer doen. Nee, je moet het in de eerste plaats aan de Heere gaan beleiden. Zul je dat nooit of vergeten, jongens? Zul je dat nooit vergeten? Je moet het altijd in de eerste plaats aan de Heere beleiden. Je moet het eerlijk vertellen wat je gedaan hebt, wie je bent. En dan natuurlijk ook vergeving vragen. Ja, vergeving vragen. Natuurlijk, dan ga je de zonde niet weer herhalen. Dan ga je er niet gewoon maar mee door. Dat is zeker ook waar, hoor. Dat is zeker ook waar. Maar eerst moet je de zonde vergeven worden. Dat is altijd het eerst belangrijke als je gezondigd hebt. Dat je de zonde vergeven wordt. Dan ga je vragen aan God. Nou, daarom stond die tollenaar daar in de tempel. Daarom stond hij daar. Achterin. Want hij wilde niet naar voren komen. Dat durfde hij niet. Dat was een bewuste keus van deze man, hoor. Dat hij die fariseer niet volgde naar voren. Dat was een bewuste keus van deze man. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Dat mag ik niet doen. Want ik ben een zondig mens. Ik moet hier van verre blijven staan. Dat is goed dat je dat beseft, hè. Als je gezondigd hebt. Dat je niet zomaar brutaal doorloopt, maar dat je daar achterin blijft staan. En dat je beseft wat je gedaan hebt. Hij durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te heffen. Hij stond daar met zijn gezicht naar beneden. Zo stond hij te kijken. Hij durfde niet zo te doen. Hij durfde God niet in de ogen zien. En hij sloeg zich op de borst. Niet zo. Dat deed de fariseer. Zo. Nee, hij deed het zo. Hij sloeg zich op de borst. Van verdriet over zijn zonde. Van ontzetting erover. He, zo deed men dat in de oude tijden, hoor. Wij kennen dat niet meer, dat gebaar dit. Dat kennen wij niet meer. Maar in die tijd was dat wel zo. Hè? In die tijd was dat helemaal niet zo vreemd. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing en de scharen zagen wat er gebeurd was. Dat hij zo gestorven was, zoals hij stierf. Toen keerden ze ook naar Jeruzalem terug, staat er. Slaande op hun borsten, slaande op hun borsten. Want wat ontzaggelijk was het, wat daar op Golgotha was gebeurd, dat hadden ze wel in de gaten. Dat was een ontzaggelijk iets, ontzettend. Ze sloegen op hun borsten van ontzetting. Nou, zo deed deze tollenaar daar in de tempel dat ook. Hij stond van ver. Hij keek niet op. Hij sloeg zich. Op de borst. En hij zei, hij bad. Hij vroeg iets. Hij had iets van God nodig. En niet zomaar iets. O God, wees mij zondaar. Dat ben ik, zondaar. Een en al zondaar. Niet een zondaar, nee, zondaar. In sommige handschriften staat zelfs de zondaar. De zondaar. He, maar ook dat woordje zondaar. Enkel zondaar. Dat is goed. Wees mij zondaar. Genadig. Ik houd er altijd van. Gemeente, jongens en meisjes. Ik houd er altijd van om precies weer te geven wat er staat. Heel precies weer te geven wat er staat. En als je in de grondtaal van de Bijbel kijkt, dat is de Griekse taal, dan kun je dat zien wat er nou heel precies staat. En als je nou heel precies wil vertalen wat die tollenaar zegt, dan zegt hij, o God, doe over mij zondaar verzoening. vraagt hij eigenlijk? Er is bijna niet ene vertaling die het zo vertaalt. Maar het staat er wel. Doe over mij, zondaar, verzoening. Hij staat daar voor dat altaar. Hij staat daar voor dat altaar. Hij moet met God verzoend worden. Jullie moeten met God verzoend worden. U moet met God verzoend worden. Ik moet met God verzoend worden. Wij allen hebben de verzoening met God nodig. Wij mogen niet zomaar zoals die fariseer langs dat altaar heen lopen, alsof dat er niet staat. Eerst bij het altaar stilhouden. Dat had de fariseer ook moeten doen. O God, wees mij de fariseer genadig. Doe voor mij fariseer verzoening. Dat had hij moeten doen. Dat moet een kerkmens doen, dat moet iemand die in de wereld leeft doen. Als hij zijn zonde gaat beseffen, dan gaat hij om verzoening vragen. Dan vraagt hij, o God, wees mij de zondaar genadig. Doe voor mij de zondaar verzoening. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De Heer Jezus vertelde twee gelijkenissen, zei het, hè? Eerst één over dat je altijd bidden moet. En toen hoe je bidden moet. En aan het einde van die eerste gelijkenis stelde hij een vraag. Hij vroeg, als de Zoon des Mensen terugkomt, Jezus zelf terugkomt, of die dan nog geloof zal vinden op de aarde. En met geloof bedoelt de Heer Jezus dan dat geloof bijvoorbeeld van die weduwe die aanhield. Hè, die aanhield zulk geloof, hè, dat bij God aanhoudt om recht te geloven. Maar hij bedoelde ongetwijfeld ook, en dan kijk ik naar de gelijkenis die hier volgt, dat geloof van die tollenaar. Tollenaarsgeloof, zal dat er nog zijn als Jezus komt? Of zijn we dan allemaal aan die fariseer gelijk? Zullen er nog mensen zijn die vragen om de verzoening? Zul jij dat zijn? Zult u dat zijn? Zijn er nog arme zondaars onder ons? Zijn die er nog in de kerk? Arme zondaars. Die zeggen, ik ben zondaar en niet meer dan dat. Zondaar tot en met en niet meer dan dat. Zijn die er nog? Onder de jeugd, onder de ouders, onder de ouderen. Onder de ambtsdragers zijn er nog arme zondaars in de kerk vanmorgen. Zijn ze er nog? De Heer Jezus vraagt dat er terugkomt. Is dat geloof er nog, hè? Dat tollenaarsgeloof? Is dat er dan nog? Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. En als ik nou aan jullie vraag, wie zou je nou het liefste willen zijn? Wat zou nou het beste wezen? Nou, dan geven jullie allemaal eens antwoord. Jullie zeggen, nee, niet die akelige fariseer. Niet die akelige fariseer, die verwaande kwast daarvoor in de kerk. Nee, dat moet natuurlijk niet. Hè. Dat moeten wij niet zijn. Dat bedoelt hij toch ook, dominee? Dat moeten we niet wezen. Hè. Dat moeten we niet wezen. Nee, dan toch maar liever die tollenaar. Dan toch maar liever die tollenaar. Ja. Nou ja, terecht hoor, terecht. Dat wil de Heer Jezus natuurlijk ook zeggen. Dan maar die tollenaar. Maar zijn we dan ook die tollenaar? Of staan wij met die tollenaar misschien achterin, maar kijken we naar voren en zeggen we tegen de Heere God, ik dank u dat ik niet ben zoals die fariseer daar. Dat deed die tollenaar niet, hè, die achter in de tempel stond. Die deed dat niet, die lette helemaal niet op die fariseer daar ginds. Maar het zou best wel eens kunnen zijn, hè, dat wij denken dat we de zondaar zijn, hè, dat we de tollenaar zijn. Maar in ons hart denken, ik dank u, Heere God, dat ik niet ben zoals die fariseer daar ginds. Nou, dan ben je niet echt een tollenaar. Dan ben je eigenlijk ook een fariseer, nietwaar? Dan ben je eigenlijk ook een fariseer als je dat denkt. Ik dank u dat ik niet ben zoals die hoogmoedige fariseer er is. Dan ben je eigenlijk ook een fariseer. Dan ben je geen echte tollenaar. Nee, een echte tollenaar. Die zegt, o God, wees mij de zondaar. Genadig, daar is alles mee gezegd. Dat het nou weer goed mag komen, Heer, tussen u en tussen mij. Want ik heb tegen mijn naaste gezondigd, ik heb zijn geld afgetroggeld. Ik heb tegen mijn naaste gezondigd, maar dat is ook zondige tegen u. Want u bent de schepper van die naaste. Dat is dubbel zondig. Hè? Tegen je naaste zondig je tegen je naaste en tegen God. Allebei. Dat is dubbel zondig. O God, doe verzoening. Hij stond voor het altaar. Laten wij maar voor het altaar gaan staan. Het hoofd naar omlaag. En het hart naar God. O God. Wees mij de fariseer. Want daar heb ik zoveel van. Van die fariseer. Wees mij de tollenaar. De zondaar. Genadig. Eén van die twee gebeden moet het zijn. Wil het goed zijn met ons? Wil het goed zijn met ons? Dan moet het één van die twee gebeden zijn. O God, wees mij de fariseer genadig. Of, o God, wees mij de tollenaar, de zondaar genadig. Maakt niet uit welke van die twee het maar echt meent. Als je met je hoogmoed maar bij God komt. En als dat maar je zonden is dan, dat je zo hoogmoedig bent. Als dat maar tot zonde voor je wordt, dat is niet verkeerd. Dus één van beide, hè. O God, wees mij de fariseer genadig. Of, o God, wees mij de zondaar, de tollenaar, genadig, maakt niet uit. Als je het maar meent. Want die gaan vrijgesproken naar huis. Ja, zegt de Heer Jezus. Die tollenaar, die ging vrijgesproken naar huis. Wie zichzelf vernedert, die wordt verhoogd. En wie zichzelf, zoals die fariseer deed, verhoogt, die wordt vernederd. Dat is toch niet moeilijk te bevatten, denk ik, hè? Ook voor jullie niet. Dat kunnen jullie toch allemaal wel begrijpen? Als je zoals die fariseer voor God gaat staan, dan zegt de Heer God, je bent niks fariseer. Je bent helemaal niets en je krijgt niks ook van me. Want je hebt ook helemaal niks aan me gevraagd. Je krijgt niks ook. Je gaat leeg naar huis. En als je zoals die tollenaar tot God komt, met een smeekgebed. Hij wil met God verzoend worden. Wees mij genadig. Dan krijg je ook. Dan word je verhoogd. Dan hoef je niet een arme tollenaar te blijven. Maar je krijgt genade. Je krijgt genade. En daarmee mag je naar huis. Hij ging vrijgesproken naar huis. De schuld, de zonde was weg. Wie zichzelf verhoogt, die wordt vernederd. En wie zichzelf vernedert, die wordt verhoogd. Dat is toch niet moeilijk, hè? Laten we ons dan maar buigen. Bukken. Voor God, zoals de tollenaar dat deed. Oud en jong, bukken, buigen voor God. Amen.